ga eerst iets vertellen voordat we verder gaan. Want ik was aan het bidden voor deze dienst al een tijdje geleden. Het was zelfs nog in mijn vakantie. En de Heilige Geest begon te spreken over het eer bewijzen aan Jezus. En daar wil ik zometeen ook twee korte verhalen, twee gebeurtenissen in de Bijbel met jullie gaan lezen en kort daar iets over uitleggen. Over twee gebeurtenissen die ook in het leven van Jezus plaats hebben gevonden, waarin hij heel duidelijk eer kreeg, dat hem eer bewezen werd. En dat was een gebeurtenis helemaal aan het begin van zijn leven, toen hij nog maar kort geboren was. En ook helemaal aan het eind van zijn leven, toen hij vlak voor dat punt stond, ook van sterven, een aantal dagen daarvoor. Ook toen was daar een moment dat hem eer bewezen werd. En wat de Heilige Geest tot me sprak was, ik heb zo'n, ja, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Ik zeg niet dat de Heilige Geest dat in die bewoordingen zei, want het is vaak een indruk die je geeft. En ik geef er nu even mijn eigen woorden aan. Maar hij zei, ik heb zo'n diep verlangen om met elkaar Jezus eer te bewijzen. En dat is ook wat de Heilige Geest doet, hè. Wat de Heilige Geest doet is voortdurend wijzen op Jezus. Is voortdurend het werk van Jezus bekendmaken aan ons. Het op ons hart drukken. Voortdurend Jezus groot maken. Voortdurend het werk en de almacht van Jezus duidelijk maken. En dat is ook wat hij op mijn hart legde. En ik geloof dat wij dat deze ochtend met elkaar, als het ware op twee manieren mogen doen. Individueel, gewoon jij als persoon, zoals je hier zit, zoals je gekomen bent, dat je vanochtend met ons mee, met elkaar, eer mag bewijzen aan Jezus. Hem eren om wie hij is. En de Bijbel spreekt ook over bidden, waarin je dingen aan God vraagt, hem smeekt. Maar dat is niet waar ik het vanmorgen over heb. Vanmorgen heb ik het echt puur en alleen over het eer bewijzen aan Jezus. En dat is niets egoïstisch aan. Dat is alleen maar groot maken en eren wie Jezus is. Dus dat is het ene, dat je het als individu doet. Maar wat de Heilige Geest ook zo duidelijk tot me sprak, was de kracht van het doen van het gezamenlijk. En als we gezamenlijk ook op deze plaats, in dit huis, dit is gewoon één kerk onder vele kerken hier in Nederland, over de wereld. Maar door op deze plaats ook met elkaar te zeggen, wij bewijzen eer aan Jezus. Hij is onze enige, hij is degene waar het allemaal om draait. We willen laten zien, ook in de hemelse gewesten, dat het daarom gaat dat deze plaats Jezus toekomt en niemand anders dan hem alleen. Dan geloof ik zeker ook dat dat iets uitwerkt in die hemelse gewesten. Soms dan geloof ik ook dat God ons eventjes weer terugbrengt op zo'n plaats. Dat hij zegt, laten we opnieuw naar die allerbasis gaan. En laten zien aan onszelf, aan elkaar, maar ook aan die wereld die wij niet zien. Dat deze plaats toebehoort aan Jezus Christus en aan niemand anders dan alleen aan hem. En dat kunnen we doen door met elkaar rondom de troon van Jezus te gaan. En ga maar eens met mij mee naar Matteüs hoofdstuk 2. Ik wil dat even met jullie lezen. Het is eigenlijk het kerstverhaal. En we zijn nu een half jaar later na kerst. Het is hoogzomer. Maar toch wil ik met jullie dat gedeelte lezen. Matteüs, het tweede hoofdstuk. En dan lezen we Matteüs, hoofdstuk 2 van 1, vers 1 tot 3. En dan springen we even een stukje over. En dan gaan we naar vers 9 tot 11. En toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn sterren zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. En dan springen we naar vers 9. En nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. En toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. En ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. En zij wierpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Heel bekend verhaal. Iedereen kent dit verhaal eigenlijk wel. Maar zie je, dat is voor je, dat deze magiërs, die waren komen reizen uit het oosten. En zij hadden een doel. Zij hadden, God had hun op hun manier, op de wijze waarop zij dat konden bevatten, hadden zij, begrepen zij dat er een koning geboren werd, de koning der Joden. En zij wilden deze koning eer gaan bewijzen. En ze hebben kilometers gereisd. Nou, we weten het allemaal wel van de plaatjes en de films. Je ziet dan die wijzen daar op die kamelen zitten, maar ze reizen. En ze hebben voortdurend in hun hoofd dat ze op weg zijn naar Jeruzalem om de koning eer te bewijzen. En dan kan ik mij zo voorstellen dat zij daar de poorten binnenkomen van Jeruzalem. En dat ze daar gaan vragen, hè, van waar is dan die koning? Want wij zoeken een koning, er moet een koning geboren worden. Nou, heel Jeruzalem wordt in rep en roer, want wie is dan die koning der Joden? Herodes wordt helemaal in rep en roer. Maar waar het mij om gaat, is dat deze drie, of we zeggen dat het er drie vaak zijn, dat staat helemaal niet dat het er drie waren, maar deze magiërs, de wijzen uit het oosten, die hadden een openbaring, en dat is een heel mooi woord voor dat je opeens iets ziet, dat je opeens iets begrijpt. Ze hadden een openbaring gekregen van wie Jezus was. Dat er de Zoon van God, dat de koning der Joden geboren was. En misschien hadden ze helemaal geen besef van wat dat allemaal inhield en hoe dat allemaal in elkaar zat. Maar ze hadden wel een heel diep besef wie zij aan het opzoeken waren. Dat de ster die zij volgden wees naar iemand. En dat dat de koning der Joden waren. En ze hadden één doel. En dat was om hem eer te bewijzen. En als zij dan daar in Bethlehem komen en die ster blijft stilstaan, dan staat er ook dat zij met diepe vreugde vervuld werden. Nou, ik geloof dat dat geen vreugde is wat uit hunzelf kwam. Een soort opluchtingsgevoel van, haha, we zijn er. Nee, dat was een diepe vreugde die God in hun hart legde, dat ze de persoon gevonden hadden naar wie ze op zoek waren. En ze gaan dan ook precies dat doen waarvoor ze gekomen waren. Ze gingen Jezus eer bewijzen. En nou waren waarschijnlijk deze magiërs waren welgestelde mensen, want ze brachten dure geschenken, hè? Dat waren rijke mensen. En ze komen daar het huis binnen waar Jezus en zijn moeder is. En dat is waarschijnlijk hele eenvoudige omstandigheden geweest. Misschien niet meer. We denken vaak dat eerst kwamen die herders binnen en toen kwamen de wijzen binnen. Nou, zo staat het er niet. Het kan best een tijdje al geweest zijn. Bijvoorbeeld misschien 2 weken nadat Jezus geboren was. Er staat ook dat ze in een huis waren. Maar deze magiërs die komen naar binnen en ik denk gewoon een heel eenvoudig huis. En deze rijke mannen komen hier binnen en zij zien daar dat babytje en zij knielen daarvoor neer en ze geven daar dan ook die geschenken. En we kennen dit verhaal allemaal heel erg goed, hè? Vanuit ook het kerstverhaal. Maar ik wil dat je dat eens even heel goed beseft, dat deze mannen zich zo besefte voor wie zij knielden. Dat dat een koning was, de koning, de Joden, aan wie zij eer gingen bewijzen. Zij knielen daar neer en zij geven dan ook die geschenken. En Jozef en Maria hebben die geschenken denk ik heel goed kunnen gebruiken. Als zij daarna ook moeten vluchten naar Egypte voor koning Herodes, die al die baby's doodt en dus ook Jezus wil doden. En God heeft voorzien in alles wat ze nodig hadden. Maar deze drie, ik zeg weer drie, laten we eventjes drie of meer. Deze mannen wisten voor wie zij knielden. En daar gaat het mij om ook jou vanochtend over te brengen. Dat je werkelijk weet wie Jezus is. Niet alleen een mentaal beeld, dat je in je hoofd wel begrijpt wie Jezus is. Maar een openbaring zoals alleen de Heilige Geest het geven kan over wie Jezus werkelijk is. En dan gaan we naar een ander verhaal, een jaar of 30 verder, waarin Jezus opnieuw iemand bij zich krijgt die hem op vergelijkbare manier eer bewijst. En ook vanuit een heel diep besef wie Jezus is. Maar Jezus is ondertussen een volwassen man geworden. Hij heeft heel veel wonderen en tekenen gedaan. Hij is Israël doorgereisd. Hij heeft het evangelie verkondigd. En hij heeft zichzelf dus laten zien. Maar dan is er een vrouw deze keer. En we gaan het eventjes lezen in Markus hoofdstuk 14. En dit verhaal staat ook in Johannes. Maar in Markus wordt hij meest uitgebreid beschreven. Markus 14, vers 1 tot 9. En je moet dus ook even hier de situatie zien dat Jezus aan het eind is, ook van zijn bediening hier op aarde. En ze zijn erop uit om zijn leven te nemen. Er worden plannen beraamd om hem te doden. In die fase zitten we. En dan ga ik lezen dus Markus 14, vers 1 tot 9. En de volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedezende brood beginnen. En de hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar de mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf, tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. En toen hij, Jezus, in Bethanië in het huis van Simon, degene die een huidvraat had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. En hier staat niet welke vrouw dat was, maar lees je ditzelfde verhaal in het evangelie van Johannes, dan staat er heel duidelijk dat deze vrouw Maria was, de zus van Martha en Lazarus. Dus dan weet je ook wie dit was. Dit was Maria. En zij had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. En in Johannes staat dat ze het uitgoot over zijn voeten. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden en het geld hadden we aan de armen kunnen geven en ze voeren tegen haar uit. Dus er wordt naar tegen haar gedaan. Er wordt op haar gemopperd, misschien zelfs wel gescholden, we weten het niet. Maar ze vinden haar heel dom. Maar Jezus zei, laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Zij heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. En ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Dan wil ik even kort iets vertellen over die nardusolie die Maria had en die zij daar uitgiet over Jezus. Nardusolie, dat was olie, ik heb het gewoon even op internet opgezocht, van wat is nou zo specifiek aan die olie? Maar die olie die werd gewonnen uit een of andere plant die alleen in het Himalaya-gebergte groeit. Dus die olie was ook onder andere zo kostbaar, omdat dat helemaal vanaf die plaats helemaal naar Jeruzalem gebracht moest worden met karavanen. Dat was niet iets wat in de omgeving wel groeide. Dus dat was een heel duur en heel zeldzaam product. En waar werd dat nou voor gebruikt, die nardusolie? Het werd gebruikt tegen huidaandoeningen, dus dat kon je op je huid smeren en dan was dat tegen eczeem en allerlei huidaandoeningen. Maar nardusolie werd ook gebruikt om dode lichamen in te zalven. He, als het lichaam gestorven was, dan was dat een van de producten die gebruikt werden om ook het lichaam te balsemen. En ook lichamen die gemummificeerd werden, daar werd ook nardusolie voor gebruikt. Dus nardusolie was ook een olie die gebruikt werd om dode lichamen te balsemen. En dat was hele dure olie. En ik las, de hoeveelheid die Maria hier gebruikte was 375 gram ongeveer. Dus dat was helemaal niet zo'n enorme grote hoeveelheid. Een flesje vol, ergens stond een kleine liter. Nee, ik weet niet precies, maar je kunt je voorstellen, dat was niet een of andere jerrycan waar ze mee aankwam. Dat was een klein flesje en dan staat er ook hoeveel dat waard was, hè? Nou zeggen die hoeveelheden ons misschien niet zoveel, maar dat nardusflesje olie waar Maria mee aankwam, was een jaarsalaris waard. Dus denk je eens in dat jij een heel jaar salaris wat jij verdient opspaart en daar iets van koopt wat binnen een paar minuten kapot is en weg is. Je veegt het over iemand heen. Kun je je voorstellen dat die discipelen daar eventjes heel een beetje boos over werden? En in het Johannes-evangelie staat ook dat met name ook Judas daar heel fel tegen wordt en zegt van man, wat een verkwisting. Dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. En in het Johannes-evangelie staat er ook bij dat Jezus zijn hart doorziet. En denkt, Judas, Helemaal niet. Jij had andere bedoelingen. Maar jij beheerde de kas. En jij had dat geld voor andere dingen willen gebruiken. Maar er wordt tegen deze vrouw gevoeterd. Ze wordt even heel duidelijk gemaakt dat wat ze gedaan heeft eigenlijk wel heel dom is. Maar Jezus begrijpt wat zij daar deed. Weet je, wat weten wij van Maria? Dat zij zat aan de voeten van Jezus. En Jezus had daarvoor al meerdere malen uitgelegd en verteld dat hij zou gaan sterven. Dat hij dood moest gaan en moest sterven. Dat het hoorde bij zijn opdracht die hij van de Vader gekregen had. En je leest ook door die evangeliën heen dat die discipelen er niets van begrepen. Maar als wij dan weten dat Maria aan de voeten van Jezus zat en naar hem luisterde. En dat haar misschien wel favoriete plek was. Dan heeft zij ergens begrepen waar het om ging. En heeft zij een heel diep besef gekregen van Jezus zal moeten sterven. En het lijkt erop dat zelfs de discipelen nog niet door hadden helemaal wat er ging gebeuren. Maar ergens moet Maria een besef hebben gehad, Jezus gaat sterven. En nog voordat hij sterft, wil ik hem laten zien dat hij mij alles waard is. En zij komt daar dan binnen en breekt dat flesje en zalft zijn hoofd, zalft zijn voeten. En ze laat vanuit het diepst van haar wezen zien dat ze begrijpt wie hij is. Zij heeft haar al zittende aan zijn voeten. Is ze tot inzicht gekomen, zo zie ik dat voor me. En is ze gaan begrijpen, Jezus, mijn allerbeste vriend. Jezus, die mijn broer uit de dood heeft opgewekt. Die Jezus moet sterven. Hij gaat dood. En hij is mij zo kostbaar dat ik hem dit wil geven en hem, al leeft hij nog, ik wil hem laten zien dat wat we eigenlijk doen als iemand dood is, dat we het lichaam zalven en inbalsemen. Dat wil ik al doen nu hij nog leeft. En ik wil het hem tonen hoe dierbaar hij mij is. En zij bewijst hem eer. En voor al die omstanders, zelfs de discipelen, was het bijna ongrijpbaar. Maar Jezus zegt wel, jongens, hou op. Hou op daarmee. Zij bewijst eer aan mij. En ik heb je nu twee verhalen uit de Bijbel laten zien. Eén aan het begin van Jezus en aan het eind van zijn leven. Waarin de mensen bij Jezus komen. In situaties die als je er gewoon naar kijkt vanuit het menselijk oog. Je niet kunt begrijpen wat daar eigenlijk gebeurt. Er wordt eer bewezen aan een baby. En er wordt eer bewezen aan een man op een feestmaal met zo'n flesje olie, heel duur. Maar deze mensen wisten wie zij eerden en dat Jezus was. De koning der Joden, Jezus, de zoon van God. Die sterven moest om ons vrij te maken, om ons te verlossen van onze zonden. En om de weg naar de Vader weer volledig te herstellen. Weer te worden zoals God het bedoeld had. En wat ik zo graag met jullie wil doen vanochtend, is ook in ieder geval de resterende tijd die we ook samen hebben op deze ochtend. Zoals we elke zondagochtend hier in dienst hebben. Waarin we naar het woord van God luisteren. En gelukkig zijn wij een gemeente die niet heel vast zit aan haar protocol op zondag. Maar dat we willen doen wat God ons ook opdraagt. En de ene keer is dat we onderwijs krijgen. Een andere keer doen we het zus. Een andere keer doen we het zo. Maar ik geloof dat de Heilige Geest ons dringt. Om ook vanochtend Jezus eer te bewijzen. Met elkaar. Jij als individu. Maar ook gezamenlijk. Zoals ook deze personen dat op hun manier deden. Ik heb erover nagedacht dat ik dacht, zij kochten een cadeau, hè, voor Jezus. Iets heel kostbaars. En Jezus is hier niet fysiek aanwezig. Dat we hem op een stoel kunnen zetten en hem een cadeau kunnen brengen. En ik zat ook te denken, wat zouden wij gekocht hebben? Wat zouden jij en ik kunnen kopen? Stel dat dat kon, hè? Dat je een cadeau zou kunnen kopen voor Jezus. Wat zou je dan kopen? Wat zou je kunnen bedenken? waarin je zou kunnen laten zien dat hij je alles waard is. Maar waar Jezus het meest naar verlangt, is dat wij onszelf geven aan hem. In Psalm 40 staat daar ook. Hij verlangt geen offers en al die dingen van ons gaven. Maar wat hij het diepst van ons verlangt, is dat wij onszelf aan hem geven. En dat wij zeggen, Heer, alles. Alles wat u van mij vraagt, alles wil ik doen voor u. Omdat ik van u hou, omdat u de meest belangrijke persoon bent. Dus dat is ook wat wij mogen doen nu. Onszelf aan hem geven. En Heer, dank u wel dat we dat nu mogen gaan doen met elkaar. Door middel van het geven van onszelf. Door het zingen van liederen, stil te zijn, te bidden of wat dan ook. U de eer te geven die u toekomt. En Heilige Geest, wat ik u vragen wil, is om ons opnieuw, voor de eerste keer, hernieuwd, te openbaren de grootheid van wie Jezus is. Zoals de wijzen uit het oosten dat begrepen, zoals Maria dat begreep. Niet vanuit een mentaal besef alleen, maar vanuit openbaring te zien wie Jezus is. Vergroot, Heer, ons inzicht daarin. En Heilige Geest, dat kan niet door woorden. Dat kan niet. Dan blijft het een mentaal besef. Dat kan alleen doordat u dat openbaart. U gebruikt woorden. U gebruikt uitleg. Maar het kan alleen doordat uw geest dat openbaart aan ons. Heer, naast dat wij u danken als individu. Heer, willen we ook u danken als kerk. Als gemeente, dat wij hier mogen zijn. Het leven wat u ons gegeven heeft. Uit mogen dragen naar die wereld die u zo lief heeft. Dank u wel, Jezus, voor wat u gedaan heeft voor ons. En wij erkennen dat u Heer bent van dit huis. Dat u Heer bent van deze plaats. Dat Jezus, dat u het fundament bent van waardevol leven, Loppersum. En wij geven u de eer, de glorie, al onze aanbidding. Heer, wij willen in deze gemeente niet uw hand zoeken, die geeft alleen. Maar wij willen u zoeken, van waaruit wij ontstaan zijn. Waarop ons bestaan gefundeerd is. Heer, en alles wat we daar vanuit dan ook ontvangen is genade. Jezus, maar het gaat alleen om u. En vergeef ons. Als wij toch zo vaak christen zijn geworden. En het uiteindelijk toch draait. Om onszelf. En ik bid, Heer, dat we meer en meer door uw Heilige Geest mogen beseffen wie u bent. Wie u werkelijk, werkelijk bent. Dank u wel, Heer, voor al deze lieve broers en zussen van mij die hier zitten. En Heer, ik wil ze zegenen. De zegen van de Allerhoogste meegeven. Heer, dat uw vrede, dat uw genade, dat uw shalom, uw rust, uw nabijheid, uw licht bij hen zal zijn alle dagen. Heer, wilt u deze lieve broers en zussen van mij beschermen met uw engelen, dat waar ze ook naartoe gaan, waar ze ook zijn, dat uw bescherming daar voortdurend is. Heer, ik zegen mijn lieve broers en zussen met uw nabijheid. met uw troost, met uw gerechtigheid. En dank u wel, Heer, dat u ons nooit verlaat. We houden van u. Amen.